Daarna openen we Gods heilig woord. Vanmorgen in het Oude Testament. Boek Genesis, hoofdstuk 28.
En Isaac riep Jacob en zegende hem. En gebood hem en zei hem. Neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan. Maak u op, ga naar Paddan Aram, ten huize van Betuel, de vader van uw moeder. En neem u vandaar een vrouw van de dochters van Laban, uw moeders broeder. En God Almachtig zegene u en make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geve u de zegen van Abraham, u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land van uw vreemdelingschappen, dat God Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, de broer van Rebekka, Jacobs en Esau's moeder. Als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem naar Paddan Aram weggezonden had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende, neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan, en dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was, en naar Paddan Aram vertrokken was, en dat Esau zag dat de dochteren van Kanaan kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader, zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot. Jacob dan toog uit van Beerseba en ging naar Haran, en hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen op die plaats. En hij droomde en zie, een ladder was gesteld op de aarde, die opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neer. En zie, de Heere stond op dezelfde en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop ge ligt te slapen, zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden, overal waar ge heen trekken zult. En ik zal u weer brengen in ditzelfde land. Maar ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en nam die steen die hij tot een hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de plaats van dezelfde plaats Bethel. Daar toch de naam die de stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende, wanneer de Heere met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal weergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voorzeker de tienden geven.
De tekst voor de prediking vindt u niet in Genesis 28, maar in Genesis 35 en daarvan de eerste drie versen. Genesis 35, vers 1 tot en met 3. En dan lezen we het woord van de Heere voor deze morgen. Daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon aldaar. En maak daar een altaar die God, die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen, en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken die God, die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Woord op de prediking. Gemeenteouderen, jonge mensen, jongens en meisjes, we hebben samen Genesis 28 gelezen als schriftgedeelte bij de prediking van vanmorgen. De tekst is genomen uit Genesis 35, de eerste drie versen, en het zou te ver gevoerd hebben om die hele geschiedenis te lezen. Dat zou wel mooi geweest zijn, want eigenlijk ligt daarin natuurlijk het voorgaande van onze tekst ook. Maar de tijd die dringt altijd weer. We weten het wel, wij hebben het horloge. Er zijn ook delen in de wereld, daar hebben ze de tijd. En dat gaat iedere keer voor. Het moet als het ware toch weer zo worden dat het binnen een bepaalde tijd allemaal gebeurt. Wat zou het heerlijk zijn als we als gemeente, bij wijze van spreken, al die tijd hadden en eerst dat gedeelte eens met elkaar rustig lazen. En als we dat wel gedaan hadden, dan zouden we gezien hebben dat als het gaat om de geschiedenis van Jacob, er in het leven van Jacob niet al te veel van terechtgekomen is. Er is een jongetje geboren, maar we weten dat de oudste jongen immers de rechthebbende is, die komt de belofte toe. Die we lezen in Genesis 27, vers 8 en 29. De belofte van een rijk leven, de belofte dat de broers hem zullen dienen, de belofte dat het zal groeien en bloeien in Israël. Maar we kennen de geschiedenis en ook de jonge mensen kennen de geschiedenis van Jacob en de jongens en meisjes die weten er vast van, daar is niets van terecht gekomen, want Jacob is al begonnen met de leugen. En als je begint met liegen, dan is dat een repeterende breuk. Dan moet je van de ene leugen naar de andere en op het laatst weet je niet meer wat je wel of niet gezegd hebt en hoe het allemaal ook weer in je leugenleven geweest is. Zo is het nou bij Jacob ook. Maar God maakt een nieuw begin. En dat is nou ook in het leven van Jacob. God maakt een nieuw begin. Jacob die brengt er niets van terecht, maar God maakt een nieuw begin. Door de zonde is het bij Jacob zo gekomen dat het in zijn gezinsleven radicaal misgegaan is. Huwelijksproblemen. De schaking van Dina, enige dochter, de moordpartij van Simeon en Levi. Het is bij Jacob radicaal misgegaan. Een maatschappelijk werker zou er in het gezin van Jacob met de handen in het haar gezeten hebben. Maar nou spreekt de tekst van een nieuw begin bij Jacob en in zijn gezin. En is het thema van de prediking in deze dienst, die ook bedoeld is met name voor de jonge mensen, nieuw leven in Jacobs gezin, waartoe eerst God en dientengevolge ook Jacob het initiatief neemt. Nieuw leven in Jacobs gezin, waartoe eerst God, maar dientengevolge ook Jacob het initiatief neemt. We lezen het in hoofdstuk 35, het eerste vers. Daarna zeide God. Er wordt geen verklaring gegeven. Dat komt als het ware in de goede zin van het woord gesproken uit de hemel vallen. Dat is Gods woord. Dat is dat woord, jonge mensen, dat op de kansel ligt. En dat je, als het goed is, vanmorgen ook geopend voor je hebt liggen. Zodat je gedachten erbij houdt en zodat je mee kunt lezen met de tekst. En straks kunnen we daar misschien over doorspreken. Dan zeg je, dominee, u hebt dit misschien niet gezegd of dat. Hebt u wel gezegd, maar is dat daar wel op zijn plaats? Zodat je er samen over spreken kunt en doorspreken kunt. En dan zie je dat staan in 35 vers 1. Daarna zeide God, zomaar die radicale wending in deze geschiedenis van Jacob. Onverwachts, terwijl het gewone dagelijkse leven bij Jacob en bij zijn gezin nog gewoon doorgaat, te midden van de problemen met zijn vrouwen en met zijn kinderen en zijn omgeving, problemen waardoor hij de Heere kwijtgeraakt is, zodat het kan gebeuren, wat we lezen in hoofdstuk 34, dat Gods naam niet eens meer genoemd wordt. Maar te midden daarvan spreekt God. Zo staat het er toch. Er staat niet, toen herpakte Jacob zich. Om de hele situatie nou eens te bezien en te concluderen. Dat het toch echt wel tijd werd om weer naar de Heere terug te gaan. Zodat hij de voor hem niet op te lossen problemen weer zou gaan oplossen. Nee, God begint. God geeft nieuw leven in Jacobs gezin. Wat is dat een moedgevende zaak, gemeente. Als we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn met, zoals ik dat ook in het gebed namens u tot de Heere getracht heb uit te drukken. Als we naar de kerk gekomen zijn en met allerlei gedachten, met onze eigen achtergrond, ook in onze gezinnen, met onze kinderen en kinderen met ouders en noem het allemaal maar op, wat er kan zijn in deze tijd, ook in het midden van de gemeente. Wat is dat dan een machtige boodschap, die telkens weer klinkt vanuit nu hier het Oude Testament, en we komen straks uiteraard ook uit in het Nieuwe Testament, dat God begint. Jacob had alleen maar oog voor zichzelf gekregen. En ook voor zijn omgeving. Lees maar wat er staat in hoofdstuk 34 vers 30. Toen zeide Jacob tot Simeon en Levi, zo gaat het niet langer, jongens. Ik moet jullie ernstig waarschuwen. We geven ons uit voor mensen die God dienen. We gaan zondags naar de kerk en de wereld die ziet dat. En dan kun je toch door de week niet zo bezig zijn zoals jullie bezig zijn. Wat moeten die mensen allemaal wel niet denken van onze God? Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Jacob is er niet bang voor dat de Heere niet aan zijn eer komt. Maar Jacob die ziet alleen maar op zichzelf als hij zegt, gij hebt mij beroerd en stinkende gemaakt. Onder de inwoners van dit land. En ik heb weinig volks in getal, zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen ze mij slaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Zie je wel, Jacob rekent niet meer met God. En dat blijkt vervolgens ook uit zijn houding tegenover zijn jongens. Hij verwijt hen niet dat ze er geen probleem van gemaakt hebben om zich te verzwageren met de volkeren rondom en in Israël. Iets dat door de Heere in zijn wet immer sterk door de Heere verboden was. En vervolgens kon hij ook geen verwijt maken over die gruwelijke moord, de inwoners van Sichem. Hij kon niet tegen ze zeggen dat ze wolven in schaapsvacht waren geweest, want Hamor en Sichem die zeggen tegen de mannen van hun stad, u kunt dat lezen in hoofdstuk 34 vers 21, deze mannen, Simeon en Levi en de anderen zijn vreedzaam met ons. En toen gingen ze rustig slapen. En toen werden ze vermoord. Toen trokken Simeon en Levi, bitter van toorn, Sichem in en ze slachten alles wat hun voor handen en voor ogen kwam. En Jacob kon er niks van zeggen. En de reden ligt voor de hand, gemeente. En daar kunnen we nou ook weer, jonge mensen, ouderen, de lessen uittrekken. Hij had het toen niet gedaan. Hij was toen niet opgetreden. Hij had toen de Heere niet gevreesd als het allerhoogste en eeuwig goed. En daarom kon hij het nu ook weer niet doen. En dan zie je wat voor gevolgen dat heeft in het gezin. Herkennen we het? Lees maar vers 31, hoofdstuk 34. Dan krijgt hij het brutale antwoord van Simeon en Levi. Nota bene in die tijd tegen hun vader. Zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Dat was een verontschuldiging voor die brute moordpartij. Dat moet voor ons een waarschuwing zijn. Om niet aan struisvogelpolitiek te doen. Als het gaat om de Heere te vrezen. We lezen in Deuteronomium 6. Dat we het onze kinderen hebben in te scherpen. Dat is nog wat anders dan inprenten, zoals het in een andere vertaling staat. Hier is het heel goed uitgedrukt, zoals het er ook vanuit het Hebreeuws zou moeten staan, inscherpen. We moeten het onze kinderen inscherpen, de woorden van de Heere, de wegen van de Heere. En inscherpen, gemeente, dat is als het ware met een diamant in de rots krassen, zodat het er ingeschreven wordt, want ons hart is zo hard als een steen. En ook het hart van onze kinderen is zo hard als een steen, zo hard als een diamant. En al wil de Heere de middelen gebruiken, hij wil het woord gebruiken, dat woord wat we onze kinderen moeten voorhouden, niet alleen met de lippen, maar ook in het voorgaan van onze kinderen. Om met hen te wandelen in de wegen van de Heere. In het leven van Jacob, de man die God ontmoet heeft, is er de laatste tijd geen verticale lijn meer. Hij bidt misschien wel, zoals wij ook kunnen bidden. Maar er is geen gemeenschap meer met de Heere. Er is geen wandelen meer met de Heere. Er is niet meer die vertrouwensrelatie met de Heere. En daarom zien we het, gemeente. God neemt het initiatief voor nieuw leven in Jacobs gezin. Maar dan de vraag, waar begint God? Nou, zomaar op de hoek van de straat. Waar begint God nou, jonge mensen? Heb je je Bijbeltje voor je? Dan kun je het zomaar lezen in vers 1. God begint met Jacob in Bethel. De Heere die zegt, maak u op, maak je gereed, betekent dat, trek naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. De gemeente, dat is nou een lijn die moeten we wel onthouden. God begint met Jacob op die plaats waar de oorzaak van de ontsporing van Jacob ligt. En dat is Bethel, het gericht begin van het huis Gods. Want wat is daar nou in Bethel? Jonge mensen, wat is daar nou in Bethel? Wat ligt daar nou in Bethel? Daar ligt nog altijd die steen. Wat is dat voor een steen? Wel, daarvan heeft Jacob, en we hebben het samen gelezen in Genesis 28, gezegd, dit is het huis Gods. De Heere is aan deze plaats. En dat is een herinnering, God herinnert Jacob door Bethel te noemen, en aan die steen tegelijkertijd aan zijn niet ingeloste belofte. Als gij met mij zult gaan op de weg die ik zal gaan, Heere, dan zal ik u dienen. En dan zal ik u de tienden geven van alles. Dan zal heel mijn leven voor u zijn. Maar wat zien we hier, gemeente? Jonge mensen, jongens en meisjes. Dat als de Heere een nieuw begin met Jacob maakt, hij Jacob gaat leren dat hij zich niet blind moet staren op de gemaakte fouten. Niet blind moet staren op de gemaakte zonden en ongerechtigheden en vergeetachtigheden en gemakzuchtigheden en wereldgelijkvormigheden. Maar de Heere gaat Jacob leren en dat is een machtig, een prachtige lijn voor ons vanmorgen en voor onze kinderen. Dat hij moet gaan zien op datgene wat hij naliet. Hij is God vergeten. En godsdienstig gebleven. En daar herinnert God hem aan. De oorzaak van zijn ontsporing ligt niet in het verkeerde wat hij deed. Maar dat was een gevolg van het goede dat hij naliet. Het is vandaag de dag van deze God. En jonge mensen, ik weet niet of je dat, die uitdrukking kent, maar er is dus iemand geweest die heeft gezegd, vandaag is de dag van God, morgen is de dag van de duivel. Dat betekent, heden, nu, als je zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Want ons hart is erg listig, we gaan altijd maar weer door en zeggen, morgen. Want ja, wij willen toch wel wat zekerheid. Er sterven niet alleen 90-jarigen, maar ook 9-jarigen. U leest er de kranten maar op na. En alle leeftijden daartussenin. De Heere kan zo de adem uit je mond wegnemen, uit je neusgaten wegnemen en dan ben je er niet meer. Met al je plannen voor morgen en voor volgend jaar en voor over een half jaar en voor deze winter en noem het allemaal maar op, heden. Hoe is dat onder ons? Ouderen en jonge mensen, jongens en meisjes. Misschien zijn er mensen in ons midden of aan de kerktelefoon die zich aangesproken weten. Door die duidelijke lijn, niet wat ik doe, de zonden die ik doe, want dat is een gevolg van de nalatigheid van wat ik heb nagelaten. Misschien zijn er ook onder ons die zeggen, ja maar bij mij zijn er niet van die gewichtige beloften die Jacob gedaan heeft. Oh nee, ach dan voelt u hem toch al aankomen. Zijn er geen gewichtige beloften in uw en in jouw leven? Beloften waarin God ons ernstig neemt? Vaders en moeders toen u uw kinderen ten doop hield? Wat hebt u de Heere toen beloofd? Om ze op te voeden in de vreze des Heeren, dat is niet in wat godsdienst. En wat godsdienstigheid. Maar de vreze des Heeren die is rein. Zij opent een fontein van heil die nooit vergaat. En toen je je jawoord gaf, toen je ging trouwen. Voor het aangezicht van de Heeren. Ja, ik. Is er geen reden om ons hoofd te buigen? Maar dan mag ons gebed ook wel zijn dat de Heere, de Heilige Geest ons dat daaraan ontdekt. Heere, wat hebben wij ervan terechtgebracht? Vergeef ons onze schulden. En niet alleen de Heere, maar ook elkaar beleiden. Met elkaar ook weer een nieuw begin maken, dan is de Heere al bezig, gemeente. Als wij leren zien dat we er niets van terechtgebracht hebben en niets van terecht brengen. En ouderen en jongeren op en onder de kansel en in de kerkenraadsbanken en de gemeentebanken hier thuis en aan de kerktelefoon toen je belijdenis deed. Toen beloofde je de Heere lief te hebben boven alles en hem te dienen met heel je leven en getuige van hem te zijn in deze donkere wereld. Je hebt het hem beloofd. Wat is er van terechtgekomen? Beloften die je gedaan hebt in bijzondere situaties. Heere, ik hou zo van die jongen. Als u hem mij schenkt, dan zal ik. Ik hou zo van dat meisje. Heere, als u haar aan mij schenkt. En dat we samen, dan zullen we samen u dienen, Heere. Wat is er nou van terechtgekomen toen u naar de avondmaalstafel ging? En met uw gang al zei, ik zoek het leven niet in mijzelf en nergens in deze wereld, maar alleen bij de Heere Jezus Christus die zijn leven voor mij gegeven heeft. Ik zoek een leven buiten mijzelf, in hem. Wat is er van terechtgekomen, gemeente, jonge mens? Want de tijd waarin wij leven is geen andere tijd. Jawel, het is wel een andere tijd, maar als het gaat om deze dingen dan Jacobs tijd. We hebben de media niet eens nodig om tot die conclusie te komen. Het is zomaar duidelijk voor ieders ogen en in ieders hart als het goed is vanmorgen. De dingen die ik mag schilderen, problemen in het groot en in het klein. Er zijn mensen die als je met hen spreekt zeggen, dominee, ik zou er een boek over kunnen schrijven. En dan bedoelen ze over allerlei dingen die ze meegemaakt hebben en meemaken die minder plezierig zijn. Maar is het ook niet zo, gemeente, de andere kant, dat als je met mensen over deze zaken spreekt, en ik weet niet hoe of dat u vergaat, dat dan die pen wel eens heel gauw weer neergelegd wordt als je samen spreekt over dat afwijken en over de ernst van dat falen. Wij zijn zo geneigd de zaken maar wat te nemen zoals wij ze zien. En als dat gevoel dan weer wat weg hebt, dan gaan we maar weer door. Is het niet waar, gemeente? Is het niet waar, jonge mensen? Je hebt een vervelende situatie meegemaakt. En daar heb je eigenlijk schuld in. Maar met 3 dagen is dat gevoel weer wat weg. En je hebt weer andere dingen meegemaakt, toch? En dan ga je maar weer door. Nou, zo ging het nou bij Jacob ook. Wij zijn zo geneigd in deze wereld om de zaken van God te bagatelliseren. En om te vormen en te kneden naar ons eigen willen en wensen. Op Urk ligt op het ogenblik de Ark van Noach. U hebt er vast wel van gehoord. Misschien ben je er wel in geweest al. Naar reproductie natuurlijk. Maar dan heb ik gehoord, er wordt ook een videootje ingedraaid van Donald Duck. Donald Duck en de zondvloed. Een gemeente, u voelt wel dat het een afgang is, een bagatelliseren van de ernst van het oordeel van God over deze wereld. Nou, zo zitten wij nog als mensen in elkaar. Aan de ene kant bouwen we een ark, maken we ons levenswerk van, je moet dat ding maar eens zien, dan zeg je, hoe is het mogelijk dat 1 man dat gemaakt kan hebben? En aan de andere kant, dan breken we het weer af met onze handen, de boodschap die we misschien bedoelden door te geven. Al onze moeite. Zo zitten wij in elkaar, gemeente. Kijk, en dat komt de christelijke gezinnen binnen. Dat zien we in het leven en in het gezin van Jacob. Je zult maar zo'n dochter hebben, gemeente. Ach, dat kun je allemaal weer praktisch maken in deze tijd. Dina, die was niet zo moeilijk als het ging om een vrije rijtje. De enige dochter van Jacob. Was ook een jonge meid. En te midden van allemaal broers, dat zal niet meegevallen zijn. Oh, ze wist het wel, dat ze behoorde bij het volk dat de belofte van de Heere had. Een volk dat door God afgezonderd was om de wereld te laten zien wie de Heere, de Almachtige, de Schepper van de einden der aarde is. Maar wat zegt ze? Ze zegt tegen haar ouders, wat zit er nu voor kwaad in? Herkent u het? Dat kun je onder ons ook zo vaak horen. Wat zit er nou voor kwaad in? We praten er niet over of er misschien wel iets goeds in zit voor de Heere. Nee, wij vinden dat er weinig kwaad in zit. Dina zegt, wat zit er nou voor kwaad in als ik naar de stad ga en daar de meisjes bezie? U leest het in hoofdstuk 34 vers 1. Ze gaat uit om de dochters van het land te bezien, maar o wonder, ze komt thuis niet met een nieuw gemaakte vriendin, maar met een nieuw gemaakte vriend. Haar hart komt openbaar niet in wat ze zegt, maar in wat ze doet. Ze is een relatie aangegaan met iemand die een andere God dient. O, het is een heel aardige jongen. Hij wil alles wel voor haar doen. Tot over zijn oren zijn ze verliefd en ze zijn samen begonnen. Maar niet door de handen te vouwen, jonge mensen. Niet om samen de Heere te zoeken. Maar om een duurzame relatie aan te gaan voor eigen rekening met alle gevolgen van dien. Apostel Paulus die zegt dat ook in 2 Korinthe 6 vers 14. een ongelijk span, daar gaat het meest altijd, hoor goed hoe ik het zeg, meest altijd. Want de Heer kan met een kromme stok ook een rechte slag geven, maar gaat het meest altijd spannen en loopt het zelden goed af. God uit het oog verliezen, gemeente, dat is zomaar gebeurd. We lezen in het leven van Jacob, heeft God ontmoet, God heeft zich laten ontmoeten, wat zal dat een moment geweest zijn. Maar zijn gebed is verminderd. En hij veracht het in de genade, hij is niet meer vurig van geest om de Heere te dienen. Er is een bres geslagen in de wapenrusting van Jacob en nou zoekt hij het in eigen kracht. En de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Of als een engel des lichts, die met het woord van God komt en zegt, er staat toch geschreven. Is het niet zo? En als je dan geen bijbelkennis hebt, jonge mensen. Als je vrienden en vriendinnen ontmoet die zeggen, ja maar dat staat toch in de Bijbel. Als je dan zelf geen bijbelkennis hebt. We gaan straks weer een nieuw seizoen beginnen als de Heere dat geeft. En maak voor de derde keer naar het Dan Woude komen. De catechisaties te geven. En de bedoeling daarvan is dat we Gods woord leren kennen. Niet om onze tijd daaruit te zitten. De bedoeling dat we die tijd ons te nutten zullen maken. Dat kleine uurtje dat we dan samen hebben, dat de Bijbel dan open gaat. Dat we daar met dat woord bezig zijn. Niet in de discussie. Dat doen ze, laten we maar over aan de Tweede Kamer. Dat discussiëren de mensen. Maar hier gaat het om die leerhouding. En om dat gebed, jonge mensen, ook in je eigen hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En dan is de Heere alweer bezig met een nieuw begin te maken. En de Heere zegt, terug naar Bethel. Om hem te ontmoeten. Op je knieën betekent dat. Bij het altaar betekent dat. Om hem te ontmoeten. Om van hem uit en door zijn kracht en biddend om zijn genade en zegen. De dingen te doen die er te doen zijn in het koninkrijk van God. Misschien zegt u wel. Is het niet te laat om nog een keer te beginnen? Is het, maakt daar een altaar, zoals we dat lezen in hoofdstuk 35 vers 1, niet goedkoop? Als u eens wist, zegt misschien iemand, dominee, hoe mijn leven overhoop ligt. Ik zit hier wel in de kerk, maar ik hoor hier eigenlijk niet meer thuis. Maar lees dan straks thuis nog eens een keer Genesis 28. Daar is immers niet alleen maar sprake van Jacobs belofte, van Jacobs nagelaten belofte. Maar ook van Gods ingevulde belofte. De herinnering door God aan de steen te Bethel. Is ook een herinnering aan wie God is in zijn trouw. In zijn genade. In zijn liefde. Die liefde die als het ware niks terugvraagt. Die liefde die alleen maar er is vanwege zijn zoon. Die hij gegeven heeft totdat een iegelijk die knielt voor hem. Die zoekt de leven uit hem en door hem en tot hem. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan zijn we aan het Nieuwe Testament gemeend. Ook in het leven van Jacob. De verwijzing van de Heere naar Bethel is een verwijzing. En ik moet dat in het kort maar uitwerken. Is een verwijzing naar de Heere Jezus Christus. We lezen in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 53 dat de Heere Jezus zelf tot zijn discipelen zegt, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. En jongens en meisjes, wat zag Jacob ook alweer in Bethel? Die had die droom immers ook in Bethel. En toen zag hij een ladder in die droom. En de engelen Gods opklimmende en nederdalende op die ladder. En die ladder, daarbij tekent Calvijn aan ouderen in Christus. wordt in waarheid volbracht wat dit visioen afschaduwt. Hij is het die de hemel met de aarde verbindt. En gemeente, nogmaals om kort te gaan, Christus is Bethel. Christus is het huis Gods. Hij heeft het zelf gezegd. Niemand komt tot mij tenzij dat de Vader hem trekken. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is het huis Gods. En God herinnert Jacob aan die droom, dat wil zeggen aan Christus, als hij hem verwijst naar de steen in Bethel. En gemeente, dat is een machtige gedachte. Want dan mogen we als het ware de registers voluit opentrekken met het oog op deze Zoon van God en Zoon des mensen. Dan heeft Jacob er niks van terechtgebracht. Dan is het helemaal misgegaan in Jacobs leven en in uw en jou en mijn leven. Maar dan zegt God vandaag, we zijn aan Bethel, want de Christus wordt verkondigd vanuit het Oude Testament. Bethel, huis Gods. De lijnen doorgetrokken naar het Nieuwe Testament, Bethel, naar de getuigenis van Christus zelf, aan zijn discipelen en aan allen die het maar horen willen tot op die grote en doorluchtige dag der dagen toe. Ik ben het, ik, die voor u de ladder Gods geworden bent, Bethel geworden. En dan zegt de Heere het in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, jonge mensen, we moeten terug naar Bethel. God maakt met ons een nieuw begin. En die nou achter zich ziet, als Jacob dat gedaan had, die achter zich ziet, die ziet na belijdenis van schuld, want die moet er ook zijn, gemeente. Maar ook na het inzicht dat God een nieuw begin gegeven heeft. Vandaag, heel concreet, nu, op dit ogenblik. Om van daaruit in zijn kracht en binnend om zijn zegen het nieuwe seizoen in te gaan. Dan zegt de Heere die omziet naar achteren, die is onbekwaam tot het koninkrijk Gods. En die trekt ook geen rechte voren voor zijn voeten. God begint, gemeente. Hij maakt een nieuw begin. En dientengevolge lezen we dat ook Jacob een nieuw begin maakt. Lees maar in hoofdstuk 35 vers 2. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. God begint. God neemt het initiatief. Maar dient ten gevolge als vrucht daarvan. Als de vrucht gewerkt door de Heilige Geest in het hart en leven van Jacob en zijn gezin, begint ook Jacob opnieuw om naar Bethel te gaan, naar luid van Gods woord. En dan zegt hij het tegen zijn gezin, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u. En verandert uw klederen. Betekent, gemeente, dat er radicaliteit moet zijn. Radicaliteit in een afzweren van de wereld. En in een afzweren van de zonde en de ongerechtigheid. En de afgoden uit je leven weg. Jullie weten wel, jonge mensen, afgoden en afgoderij, dat is naast God iets of iemand anders stellen waarop je je vertrouwen zet. Gemeente, dat heeft ons veel te zeggen. Niets en niemand is ons vertrouwen zo waardig te ontvangen. Maar dan ook in de praktijk van het leven, dan de Heere alleen. Hij die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Hij die spreekt en het is er die gebied en het staat er. Hij de Almachtige, de Eeuwige, maar ook de Alomtegenwoordige. Wat is het een schande, gemeente, als we ons vertrouwen niet volkomen op de Heere stellen. En op Hem alleen. En daarom vanmorgen ook aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. Doet weg de afgoden. De vreemde goden. Die hier niks te zoeken hebben. en die onder dit volk niet zijn mogen, de vreemde goden. Dat betekent ook allerlei verslaving. Gemeente, ik treed niet in details. Maar allerlei verslaving waar je aan vastzit en waar je je door gebonden weet en dat dwang op je uitoefent. De Heere is machtig om je ervan te bevrijden, ouderen en jongeren. Doet weg de vreemde goden uit het midden van u, want ik woon in het midden van mijn volk en ik wil in het midden van mijn volk wonen. Ik en niemand anders. Ik gun mijn eer aan niemand anders. En gemeente, daar hoort ook de outfit bij. Echt waar. Dan ga je niet naar de kerk zoals je naar de sportzaal gaat. Echt niet. Dat is niks nieuwwettigs. Dat is gewoon dat je dan bij de Heere wil behoren. Ach, ik vind het een heel afgezaagd voorbeeld, want je hoort het telkens weer en misschien zit je er wel op te wachten. Maar als je uitnodiging krijgt om naar de koningin te gaan, dan krijg je van tevoren de orde van hoe dat gaat gebeuren en hoe je kleden moet. En nou kom je bij de koning der koningen en de Heere der Heeren. Dat heeft te maken met Gods heiligheid. De Heere zegt, wees heilig, want ik de Heere ben heilig. En verandert uw klederen. Dat is dus niet onbelangrijk, gemeente. Ook aan je klederen kun je zien wie de Heere voor je is. Dan verandert ook daarin iets in je leven. En dan ga ik het niet hebben over rokken en broeken. Want daar heb ik wel dagwerk. Maar dan ga ik het wel hebben over betamelijk. Zoals de apostel Paulus daar tegen de nieuwtestamentische gemeente over spreekt. Ouders, dat onze kinderen, en bijzonder ook onze opgroeiende kinderen, betamelijk ook naar de catechisatie komen. En nogmaals, dan heb ik het niet over broeken en rokken. Maar over betamelijk. Zodat je je ogen niet hoeft neer te slaan. En zodat je niet ergens anders heen moet kijken, als u begrijpt wat ik bedoel. Verandert uw klederen. Het staat hier in het woord van de Heer. En gemeente, jonge mensen, dat moet nou gebeuren voordat je naar Bethel gaat. Zo lezen we hier. En laat ons opmaken en heen trekken naar Bethel. Naar Bethel. Eerst de afgoden weg. Want wat heeft de levende God met de afgoden? Eerst je klederen veranderen. Dat wil ook zeggen je gezindheid door de genade van de Heilige Geest veranderen. Biddend om zijn genade en zegen. En dan is het echt niet moeilijk hoor. Als de radicaliteit in je leven komt, is veel gemakkelijker dan dat alleslachtige. Een beetje ertussenin, zeg maar. Radicaal zijn in deze tijd, zoals de christenen in China en de christenen in Noord-Korea en de christenen in islamitische landen. Al moeten ze ervoor sterven, gemeente, jonge mensen. De naam van de Heere. En daarom radicaliteit. Dat is klare taal, dat is ware taal. En dan samen met heel het volk naar Bethel. En Jacob zegt, ik maar zal daar een altaar maken, die God die met mij geweest is op de weg. Dan gaat hij toch nog even terugzien. Ik heb de Heere verlaten. Ach, ik ben wel godsdienstig geweest. Ik heb de godsdienst wel wat bij de hand gehouden. Maar de Heere heeft mij niet verlaten. Hij is met mij geweest op de weg. En dan ga ik die God een altaar maken. En dan ga ik die God een altaar maken die met mij geweest is en mij geantwoord heeft ten dagen mijner benauwdheid. Toen ik het niet meer zag, nu. Toen ik ontdekt werd aan mijn zonde en mijn schuld. Toen de Heere mij herinnerde aan Bethel. Toen heeft de Heere gezegd, zie hier ben ik. Hoe dan gemeente, hoe dan vraag jij jongeren? Hoe is de Heere er dan bij geweest? En waar heeft de Heere dan op gewezen? Wel op het altaar. En maak een altaar die God. En het altaar, gemeente, dat is wederom Christus. Hij was op het altaar van God. Hij is zelf het altaar van God, waar wij op mogen offeren. Dan mogen we bijgeroepen worden bij die Christus, ouders en jongeren, met onze kinderen, groot en klein, bij deze Here in Bethel. En ik zal, zegt Jacob, ik zal. Dat is geen tweeslachtigheid meer bij Jacob. Ik zal. Dan neemt hij de woorden van de Here als het ware over, want hij zegt ze ziende op die machtige God, die het gezegd heeft, ik zal maken dat gij u verwonderen moet. Zie, ik zal, nee, ik maak alle dingen nieuw. Ik zal, zegt dien ten gevolge ook Jacob. En wat is ons antwoord, gemeente? Gaan we ons reinigen? Dat wil zeggen onze zonden belijden, onze schuld voor God uitspreken, gemeentelijk en persoonlijk. En dan komen tot Bethel. Met deze reden. Dat we zeggen, want Jezus bloed heeft gevloeid op het altaar van God. En het dan te zeggen, als je daar geweest bent, mij gereinigd van al mijn zonden. Ik mag nu komen en verschijnen voor God. Want hij heeft mij getoond zijn wonden. En dan mag de opwekking ook aan anderen klinken, gemeente. Kom, laat ons u noden. De troon van gena is ontsloten door Jezus de borg. En nu mag ik gans rein zijn. Door zijn dierbaar bloed, door het woord dat mij klonk in de oren. Het raakte mijn hart en het beslechtte mijn lot. En ik wist, mijn heiland heeft mij verkoren. Zo mogen we komen, gemeente. Jonge mensen, zo mag je komen. Niet ziende op jezelf, maar ziende op hem. Gaan op zijn woord. En daarom, zondaren, waarop nu nog wachten? De poort staat wijd open. Zo hebt u gehoord. De sprekende God wekt ons op door zijn woord. Om te komen tot Bethel, tot Christus. Hij wacht. Amen.